Welkom bij Radio Zwammerdam, het vaste uur wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Anke Spekman en fijn dat u luistert. We gaan het vandaag hebben over genocide. En dit seizoen begon ik al met een uitzending over dit onderwerp. Nu bleek uit die uitzending al dat genocidestudies een erg interdisciplinair onderzoeksgebied is. En dat biedt ruimte om op dit onderwerp door te gaan. Mocht u deze eerdere uitzending nou hebben gemist, dan is dat geen probleem. De uitzendingen zijn een mooie aanvulling op elkaar, maar zijn ook zeker los van elkaar te beluisteren. Vandaag de gast is Antonia Loslag, antropoloog en gepromoveerd op het proefschrift Violence, Identity and Memory, an Anthropological Study on the Armenian Genocide. Antonie, welkom.
Dank je.
Co-presentator vandaag is Tanne van der Wal. Tanne, waar denk jij aan bij het woord genocide?
Ja, goedemorgen. Dankjewel, Anke. Ik denk dat veel mensen en ik ook natuurlijk in eerste instantie met een gedachte naar de Holocaust gaan. Daarnaast, ik heb een paar jaar terug een keer een lezing bij de Bali bijgewoond over Yazidis en genocide. Dus dat was een erg mooie lezing. En ik denk dat daar gaat mijn gedachte denk ik ook dan meteen heen.
Oké, dankjewel Tanne. Antonie, ik wil gelijk de spits afbijten met de kernvraag. Wat is genocide?
Niet zo makkelijk te beantwoorden. Kijk, genocide wordt vaak gezien als een gebeurtenis. Hè? Als ik praat in lijkentaal van een gebeurtenis. Het gebeurt vaak in een oorlogsgebied. En dan worden bepaalde mensen afgezet en tegenafgezet. Uit een gevoel van superioriteit. Die worden dan weggeduwd uit de samenleving. Dus het wordt gezien als een onderdeel van een oorlog vaak. En niet gezien, of juist andersom, als geïsoleerd incident. Het wordt niet gezien als een continuum. Als een geheel. Dus met andere woorden, hoe zie je genocide? Wat is genocide? Leg eraan vanuit welke discipline je het bekijkt. Ik ben antropoloog, dus ik kijk het meer vanuit onderaf en meer comparatief. Dus ik kijk meer naar van, dit. Wat ik zie bij deze genocide, een bepaald proces, een bepaalde stappen zie ik gebeuren. En dan ga ik het vergelijken met andere genocides. Dus dan ga ik kijken naar Cambodja. Ga kijken bijvoorbeeld wat er is gebeurd in tijden van Rwanda. Wat er is gebeurd in delen van Bosnië. En helaas nog verder in de 21ste eeuw. Dus dat is een andere discussie. En je gaat ook een beetje kijken wat is er gebeurd tussen 1917 en 1940 en 1945, wat is er gebeurd in Duitsland in 1938, 37 al, tot met 1945. Dus je gaat anders naar genocide kijken, je gaat kijken meer in een soort, dan moet ik het zeggen, kleine uierenlagen. Dus je gaat steeds meer inzoomen, wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Dus dan kom je dus uit op, wat is nou eigenlijk de kern van wat hier gebeurt? Wat speelt hieronder? Dat is meer antropologie. Je kijkt van onderaf, dus vanuit cultuur. Je kijkt van hun denkbeelden. Je kijkt uit van hoe kijken zij naar de wereld.
Dus een antropoloog kijkt naar genocide, naar de cultuur, van onder, naar denkbeelden. Kun je dat meer toelichten?
Ja, kijk. Als je meer vanuit een sociologisch standpunt kijkt naar hetzelfde probleem. Kijk je vaak meer in de vorm van structuren. Dus met andere woorden kijk je meer van, hoe gebeurt dit vanuit een economisch structuur of gevangen binnen een economische structuur? Of hoe gebeurt dat bijvoorbeeld via een sociologisch fenomeen? Hoe kun je daarin plaatsen? Of je kijkt meer vanuit de politieke structuur? Maar je kijkt niet van, hoe beleven mensen de wereld? Dus je kijkt niet van de bottom-up van de mensen die het ervaren, het meemaken, hoe zien zij het? En wat brengt dat teweeg? Dat is het verschil tussen antropologie en sociologie. In een notendop hoor.
Dus hoe beleven mensen de wereld? Daar zit het verschil. Ja. Een antropoloog kijkt naar hoe de mens de wereld beleeft.
Ja, en dat zie je ook in de methodologie, maar dat zie je. Dus je praat met mensen, je kijkt meer vanuit hun levensvisie. Dus je vraagt meer om levensverhalen dan desnoods interviews. Ja, dus je gaat meer met hen mee. Je gaat meer met hen kijken van, hoe zien zij nou daadwerkelijk de wereld? Welke symbolen gebruiken zij als het ware om een wereldbetekenis te geven?
Oké, je noemde net al korte interviews en het gaat over de levensvisie. Zijn er bepaalde methodes die een antropoloog onderscheiden?
Ja, ik denk participerende observatie. Oftewel, je gaat mee met de samenleving, je loopt met ze mee, je wordt wakker met ze, je praat met ze. Je zit echt in de gemeenschap. En het is juist dat moet ik zeggen, dat sensory, met het zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het gaat niet alleen om zien en wat je hoort, maar ook wat je ruikt en proeft. Dus je gaat echt mee met hun wereld, zeg maar. En dat bedoelden we ook met bottom-up. Je gaat kijken vanuit hun positie. Dat heeft te maken met het verleden van de antropologie. Dat meer natuurlijk in het kolonialisme ligt. En daarna het imperialisme. Maar daarom kijken we ook meer vanuit de koloniale standpunt. We gaan meer met de mensen mee. We kijken meer met hun mee. Maar dat had andere politieke doelen destijds. En dat is de tijd van het kolonialisme. Dus wat je ziet gebeuren is dat antropologie wordt eigenlijk steeds meer een wetenschap op het moment dat ze dus echt gaan bezighouden met de mensen. Dus echt naar ze toe gaan. Dus echt met ze meeleeft. En dat is dus participerende observatie. Vanaf dat moment, sinds Malinowski het heeft toegepast in 1920, 22, sinds dan is het eigenlijk meer methodologie voor antropologie.
Oké. En we hadden het net ook al even over het verschil tussen antropologie en sociologie. Nou, als je onderzoek doet naar genocide, hoe wijkt een antropoloog af van een historicus of een jurist?
Een vraag die een jurist krijgt, beantwoord is meer vanuit het juridisch standpunt. Dus van, mag dit volgens de wet? Mag het volgens de internationale wetgeving? Mag het volgens de nationale wetgeving, et cetera? Een socioloog die denkt, nogmaals, dit is een heel grijs vlak, want zijn sociologie en antropologie komen in samen. Maar traditionele sociologen zeggen van, we kijken meer naar structuren. Dus we kijken meer naar de grote lijnen, dat mensen beïnvloeden om te doen wat ze moeten doen. Een antropoloog kijkt meer vanuit onderaf om te kijken van, waarom doen ze dat?
Dus waarom doen ze dat? Ik wil daar wel even op doorgaan, want dat is ook een vraag die ik graag wil behandelen. Van, hoe komen mensen tot genocide? Hoe gaat dat proces?
De eerste, dat het proces is, nogmaals, dat is meer gezien vanuit de genocide studies. Het is niet een algemene, het zijn niet algemene studies die dat aannemen of leken die dat aannemen. Dus dat wij het zien als een continuum is relatief nieuw, laat ik het zo formuleren. En er zijn Stanton, dat is een antropoloog geweest, die heeft op een gegeven moment gezegd van zijn 8 stappen, 8 fases die we kunnen onderscheiden, waarvan je kan zeggen van dit is genocide. Dus later veranderd het 10 stappen, maar toen was het 8 stappen. Volgens heeft hij dat ingevuld, maar hij is niet verder op doorgegaan. En wat ik en op dit moment ook een Chris Weisberger in Amerika met z'n 2 aan het doen zijn, is die stappen meer te verfijnen. En juist meer te kijken van, oké, maar wat gebeurt er tijdens die stappen? En dat doen ze zowel in principe vanuit meer buitenaf, want hij is namelijk meer socioloog. Ik kijk het meer vanuit onderaf, vanuit de antropoloog. Dat is een leuke interactie. Dus daarom proberen we meer te verfijnen van wat zijn nou eigenlijk die stappen die daartussen plaatsvinden. Dus we gaan het verfijnen, kleiner maken. Ook, ja. En daar ben ik nu mee bezig.
Ja, ik heb in ieder geval de 10 fases van Stanton even opgezocht. Het eerste is klassificatie, symbolisatie, discriminatie, dehumanisatie, organisatie, polarisatie, voorbereiding, vervolging, vernietiging en dan ontkenning. Dus wat er opvalt is dus de 9e stap in dat proces is het geweld. Klopt dat?
Ja, en ik mag ik daar dan op in mag vallen. Je noemt het ook een continuum.
Ja.
Daar bedoel je dan mee dat we dus al die verschillende genocides met elkaar kunnen vergelijken? Is dat dan?
Nee, ja. We hebben het over culturele genocide bijvoorbeeld.
Ja, dus dat je dat, allemaal, ook al zijn het verschillende gebeurtenissen, onder dit ene 10-stappenplan eigenlijk kan schalen.
Ja, stappenplan niet, maar wat je moet zien is, kijk, daar is er is ook een theorie, dat heet de continuum of het klinkt verschrikkelijk, continuum of destruction heet dat. Van waarom gebeurt het dat eigenlijk steeds meer geweld steeds meer toeneemt in fases? Waarom gebeurt dat? Waarom doen mensen dat? Dat komt niet van mij af, dat komt van een psycholoog of Staub. Zo heet hij, Irvin Staub. Hij heeft een boek geschreven in 1989. En daarin schrijft hij van, oké, er is een continuum van destruction. Dus hoe komt het dat mensen steeds meer ergere daden plegen? En hij zegt eigenlijk van, als je één stap neemt, dus laten we zeggen van je gaat mensen stigmatiseren, dan is de volgende stap om ze ook te klassificeren, dus anders te gaan noemen. En Stanton heeft eigenlijk daarop dus zijn stappen. Stappen zijn fases, zou ik me willen noemen. Zijn fases als het ware.
Oké, dus het feit dat het dus in fases loopt, dat is het continuum.
Wij gaan iets verder, ja.
Oké.
Oké, en je zei ook dat het zijn fases, maar geen stappen.
Ja.
Bedoel je daarmee dat het niet altijd dat er geen opzet altijd bij zit? Of hoe moet ik dat interpreteren?
Ik denk niet in het hele begin. Hè, dus dan heb je het voor demoniseren, maar meer van hoe kunnen we bijvoorbeeld de macht meer uitoefenen in onze samenleving, wat dan ook. Het is in de zin ook van de mensen die het doen, die het plegen, die gaan niet zitten en denken van we gaan genocide plegen. Nee, zo werkt het niet. Er gebeurt iets, de oorlog wordt erger, ze weten niet wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld de eerste plan die er bestond was niet dat bijvoorbeeld tijdens de Holocaust om mensen te doden, dat was het niet. Het eerste plan dat werd geformuleerd was van ze moeten naar Madagaskar verhuisd worden. Dat was niet te doen. Dus toen besloot ze dus van de Great Unloosing. Dat is een grote oplossing. En toen gebruikten ze dus eigenlijk dezelfde soorten vormen van middelen die ze al in 1938 gebruikten tegen bijvoorbeeld dissidenten. Nou, zeg je, het is een continuum. Hè? Dus waar het ergens gebeurt en dan wordt, nou ja, mensen reageren niet. Hey, reageren ook niet op het as dat op ons neervalt. Want dit was gebeurd in Sachsenhausen, 30 kilometer van Berlijn vandaan. Dan wordt het ook steeds erger. Dus dan denken ze aan, oké, als we nog verder van Duitsland gaan en we gaan daar kampen bouwen, kunnen we meer doen, snap je? Dus het geweld wordt erger. Dus één stap van geweld geeft eigenlijk een soort grens aan van het volgende stap van geweld. En dus Staub heeft het al veel meer nauwer gedefinieerd dan bijvoorbeeld de Stanton doet. Die zegt van, dan vindt het geweld plaats en dan vindt dat plaats. Maar eigenlijk vindt geweld al veel eerder plaats dan dat. Het moet passen in de beleveniswereld van de dader.
En hoe ziet de beleveniswereld van de dader eruit?
Nou ja, je hebt een antropoloog, die heet Bourdieu, en die heeft het over habitas. Zo heet dat. Een habitas, dat houdt in van persoon is geboren, die groeit op, neemt bepaalde normen en waarden mee, maar ook het denkbeeld mee. Van hoe ziet hij de wereld? Hoe denkbeeldig ziet hij dat? En hij kan niet, een persoon kan nooit verder kijken dan dat. Jij kan het niet, ik kan het niet. We kunnen nooit buiten die kaders denken. Dat is onmogelijk. Wat is buiten die kaders namelijk? Zoals als je zou denken van, ik ben daar tegen, een tegencultuur of wat dan ook, kan nooit buiten die kaders zijn. Dus met andere woorden, cultuur geeft een bepaalde structuur weer van, daar denk ik in. Dat is wat mijn denkbeeld vormen. Als dat gebeurt, hè, en sorry, het wordt negatief. Dat is wanneer het dus meer op symbolisatie begint te lijken, dan is geweld ook meer toepasbaar. Daarvoor niet. Dus Stanton maakt wel, wat probeer te zeggen, Stanton maakt wel verschillende onderscheiden, maar hij maakt die onderscheiden zo breed en zo groot eigenlijk, dat je daarin nog tussenstappen kan bedenken en creëren. En dan zie je een eigenlijk verfijnder beeld ontstaan van wat is genocide. En dan heb je het meer over continuum, want het kan gestopt worden. Het is niet zo van, oh, de dominee voor domino die begint hier te vallen en dat gaat dan over, bam, bam, bam. Dat is het niet. Er is ieder moment kan je het stoppen, je kan het stagneren of wat dan ook. Maar dat is niet wat er gebeurt. Mensen laten het vaak omvallen. En achteraf gaan ze zeggen van, is er een genocide gepleegd of niet? En dat is dus de huidige politiek en de huidige standpunten die op dit moment plaatsvinden. Dat is heel fatalistisch. Terwijl je hebt wetten, bijvoorbeeld Responsibility to Protect, om maar iets te noemen. En die wetten zeggen van dat we eigenlijk meer proactief moeten reageren. Die zeggen van, oké, als we deze fases op deze ontwikkelingen zien, moeten we gaan optreden. Dus we samen met andere woorden, door juist onze ook wetenschappelijke aanpak, die dus meer historisch is, maar ook meer een fatalistische kant met zich meebrengt, dat het zo begrensd is namelijk, kan het dus ook nog gestopt worden. Dus wij hopen met ons continuum aan te tonen van nee, wacht, er zijn tussenfases waarbij dus wel kunnen zeggen van we kunnen ingrijpen, we kunnen daarbij iets zeggen, we kunnen dus zeggen van oké, genoeg. Maar dat is overigens nog steeds niet de kern van de genocide.
Nee, maar het is wel interessant wat je zegt dat er, dus Stanton heeft bepaalde fases, of daar een theorie over bedacht. En als je die fases kan herkennen, kan je dan ook een genocide stoppen? Uiteindelijk kan je dat in ieder geval het grote geweld dan tegenhouden?
Nee. Ja, het zou moeten. Dat is ook de bedoeling uiteraard. Daarom heeft de Stanton dat geschreven. Er is zelfs een bepaald wetsvoorstel geweest. Om dat als het ware waar te maken. Ik heb met Hamelink gesproken. Hamelink is de rechterhand geweest van Kofi Annan. Ik heb met hem gesproken. En hij heeft destijds een plan opgezet. Van naar de media toe. Van als dit en dit en dit en dit en dit gebeurt. Dat is allemaal teken dat er een genocide op gang zou kunnen zijn. En de media kan meehelpen, wat ze op dit moment juist niet hebben gedaan. Maar media kunnen meehelpen door te zeggen van oké, rode lamp, rode lamp, rode lamp. En dan pas, snap je? Dus het heeft ook te maken met wat is de mening van het volk? Vinden zij het belangrijk genoeg omdat dit een issue wordt? Dat is de lokale politiek of de nationale politiek. Daarmee onder druk kunnen zetten. Of tenminste niet onder druk kunnen zetten, maar wel een issue kunnen maken genoeg dat ze het mee kunnen nemen naar bijvoorbeeld daar de verkiezingen of wat dan ook. Maar dat is niet wat er gebeurt, weet je. Dus wat je ziet gebeuren is dat het juist wat de media doet, die gaat het juist framen en isoleren tot bijvoorbeeld van, dat is bijvoorbeeld wat gebeurt in een media, ik zeg maar wat, toen was de media niet wat het zoals het nu is, maar bijvoorbeeld Darfur. Het gebeurt in Darfur. Dat is wat er nu gebeurt in voormalige in Birma op dit moment. Dit is wat daar gebeurt. Het zijn geïsoleerde dingen. Daarmee, door het te isoleren, zal de veiligheidsraad nooit zeggen van ja, nee. Met andere woorden, we hebben wetten die kunnen gehandhaafd worden, dat wordt niet gehandhaafd. Die wordt niet gehandhaafd. Dus door het niet te handhaven kan je dus ook nooit vanuit de Veiligheidsraad zeggen van proactief van we moeten kunnen ingrijpen. Dus de definitie, dus met andere woorden, het is vaak achteraf dat we kunnen zeggen van hier heeft de genocide plaatsgevonden.
Ja, dus als ik het goed begrijp, een Veiligheidsraad of de internationale gemeenschap die zal niet ingrijpen. Dat het staat gewoon niet hoog genoeg op de agenda. Om genocide te stoppen.
Als je kijkt naar de genocideconventie, dan heb je dus over drie dingen. Je hebt oorlogsmisdaden, mensen tegen de menselijkheid en heb je genocide. Dat zijn ongeveer de drie categorieën. Dan zou je zien dat heel veel mensen zullen zeggen van nee, dit wat nu gebeurt in dat land op dit moment heeft te maken met de rechten van de menselijkheid. Ze zeggen niet van dit is genocide. Dat zegt men niet. Wat de media vervolgens zegt van nee, het is geen genocide, want het is alleen maar culturele genocide. Of het is alleen maar etnische zuivering. Dus daar wordt het al geframed of wat dan ook. Dus op dat moment, als dat gebeurt, dan zal je ook het volk niet meekrijgen, niet zelf zeggen van nee, het is geen genocide wat er plaatsvindt. Het is een etnische zuivering. Maar het begrip etnische zuivering is geen juridisch begrip. Het is, het is een politiek begrip of een geframed begrip dat gebruikt wordt om iets uit te beelden. Dat heeft niks te maken, werkelijk niks te maken met. Moet ik het zeggen? De veiligheid. Het grote probleem waar mensen tegenaan lopen op dit moment is dat. Als je iets wilt. Bewegen, als je iets wilt tewerkstelligen, dan moet je ten allereerste een bepaald gevoel in het volk krijgen van oké, dit is wat er gebeurt, dit is belangrijk, dit is wat we een genocide zouden kunnen noemen. Op het moment dat de media dat niet doet en de politiek erachteraan gaat, op het moment dat dat gebeurt, kan je het volk daarin ook niet meekrijgen. Dus je kent nooit dus de responsibility to protect of van de grond af krijgen, omdat het volk daar niet achter staat. Dus een partij zal het ook nooit gaan noemen van hey, dit is belangrijk in de Veiligheidsraad of wat dan ook. Dus of het al überhaupt tot de stemming komt bij de Veiligheidsraad is de vraag. Als de stemming er komt in de Veiligheidsraad, dan gaan we eerst kijken van wat heeft het te betekenen voor ons eigen land. Die zullen dan eventueel een veto uitgooien. Dus die Responsibility Protect, dat is een wetgeving dat is destijds gebruikt om juist genocide te voorkomen, kan niet gehanteerd worden in de Veiligheidsraad. Dus het wordt ook nooit toegepast. Mensen gaan eens kijken, wat is het nationale belang wat ik hier mee heb?
Ja, oké. Dus een klein beetje pessimistisch uiteindelijk toch. Dat er niet heel veel hoop is dat er dat genocide voorkomen kan worden.
Nee. Dat is nogmaals, dat is meer een klassiek beeld. Wat wij proberen juist te doen van nee, genocide is een. Iets wat het dynamisch, een continuum. Dus het gebeurt. En ieder moment van de fase dat het gebeurt, zijn we eigenlijk kunnen ingrijpen. Vanuit Verenigde Naties. En als je dat kan doen, dan kun je ook genocide dus stoppen. Dus het is meer dynamisch dan dat. Het is dus niet stappen, zoals er werd genoemd. Nee, het is meer een continuum. Het is meer iets dat beweegt. Het leeft. Ik kan het zo formuleren.
Oké.
Maar ook dat is niet de kern van genocide.
Oké, dan wil ik het heel even gaan hebben over je proefschrift. Want die heeft als ondertitel een antropologische studie naar de Armeense genocide. Vraag me af, wat maakt de Armeense genocide in het bijzonder interessant?
Tweeledig. De Armeense genocide is interessant, want het wordt genoemd als de eerste genocide van de 20e eeuw.
Mm-hmm.
Ja. Maar goed, ook daar zijn discussies over, want dat is wel wat er geargumenteerd wordt. Het is interessant omdat het ook eigenlijk de inspiratie is geweest voor de definitie van genocide door Lemkin. Als je goed kijkt naar de vijf definities van genocide, dus in de 1948 Genocideconventie, staat er ook volgens mij de vijfde definitie, of de vijfde onderdeel van de definitie. Uit mijn hoofd, hoor, paraphraseer ik hier. Maar volgens mij staat er van, als je kinderen van de slachtoffergroep tot je kan nemen, in je huis kan nemen, dat is ook een onderdeel van genocide, hè? Want ze groeien niet op in hun eigen identiteit. Ze worden meegenomen met iemand anders. En dat is belangrijk. Want identiteit wordt niet genoemd, maar dat is meer de kern van de genocide. Dus als je kijkt naar Lemkin, had hij het dus niet over de Holocaust, zoals heel veel mensen denken. Hij had het meer over de Armeense genocide. Dus als je me vraagt van waarom is deze genocide van belang, ten eerste wordt genoemd als de eerste genocide, nogmaals. Meningen verschillen. En daarnaast zei hij van, is dat eigenlijk de kern geweest voor de definitie van Lemkin, wat genocide betekent.
Oké. En je hebt ook veel tweede en derde generatie Armeense overlevenden gesproken.
Ja.
Hoe was dat?
Ten eerste, ik kon niet praten over het woord interview. Zoals ik het woord al zei, er rennen mensen al de deur uit.
Oké, dat schrikt af, het woord interview.
Ja, omdat het natuurlijk ook een bepaald gevoel van wantrouwen is. Hè. Van, je moet rekenen dat ongeveer, denk ik, 50% van de Armeniërs woonland in Nederland is van Armeens-Turkse of Turkse-Armeens, hoe ze zichzelf mogen noemen, afkomst. Terwijl er is per definitie heel veel wantrouwen, want die mensen die hebben natuurlijk ook in de samenleving of een cultuur of een habitus, om maar een portieu te noemen, geleefd van bepaalde angst. Ik ben Armeens, ik ben dit, ik ben dat. Dus als ze naar Nederland komen, dan is die argwaan nog steeds. Dus ik per definitie met blond haar en blauwe ogen, die in een vergadering zat. En er werd gevraagd, op een gegeven moment zei iemand van, moeten oppassen wat te zeggen, want er is ook een spion aanwezig. En echt letterlijk, alle gezichten draaiden mijn kant op. Huppa.
Oké. Dus een antropoloog als spion in de Armeense vergadering.
Het laat je de argwaan zien. Dus, en dat, ja, moet ik zeggen, dat betekent iets, die argwaan. Dat gaf me al een bepaald signaal. Moet ik het zeggen, van zelfs op dat moment toen dat gebeurde, besefte ik me van, oké, dit is belangrijk. Dus zelfs geen informatie of weinig informatie vertelt juist heel veel van hoe een bepaalde samenleving denkt. En daar gaat het als antropoloog voor. Dat is wat je doet. Hoe bedenken zij de wereld? Hoe zien zij de wereld? En vanaf dat moment begin je dus te werken. En ga je dus denken van, hey, hoe kan het dat hun dat overkomt? Hoe kan het bijvoorbeeld, hoe voelt het als Armeense overlevende dat is hier gebeurd? Want wat feitelijk gebeurd is, dat de dader, die dus een inferioriteitscomplex heeft, en dan komen we dus tot de kern straks, die doet dat een ander aan. Maar wat ze die ander aandoen, is eigenlijk een externalisering van hun eigen angsten. Dus ze zijn bang dat hun overkomt, dus wat doen ze? Dus ze doen het bij iemand anders. Hè? Dus met andere woorden, ze bouwen hun identiteit op, door middel van de destructie van iemand anders identiteit. Nou.
Dus om het helder te hebben. De dader van genocide of de dader van massamoorden, die bouwt zijn identiteit door die actie? Hoe zit dat?
Oké. De leken idee van de dader is vaak, ze hebben een superioriteitsgevoel ten opzichte van de mensen die ze als slachtoffer creëren, toch? Dat is
Oké.
Dus een midden. Wat je daadwerkelijk ziet gebeuren, als bijvoorbeeld naar de speeches van Hitler luisteren, of wie dan ook, of bijvoorbeeld ook naar de uitspraken van de drie pasha's tijdens de Armeense genocide. Als je daarnaar luistert, wat je hoort eigenlijk is het tegenovergestelde. Je hoort continu eigenlijk een soort slachtofferrol. Dat is juist de kracht wat de mensen met elkaar verbindt.
Ja, dus een politiek leider op dat moment, dus Hitler of de Ottomaanse pasha's, die creëren een soort slachtofferschap voor zichzelf.
Nou, dat is. Nee, want dat heet blaming the victim. Nee. zo makkelijk is het ook niet. Want kijk, die slachtoffers die worden daarmee. Het is meer dat de slachtoffers worden meegezogen. Snap je? Het is de uitvergroting eigenlijk van degene, van de groep, de grote groep die zegt van, hey, dit is van ons, dit is ons afgenomen, dit wordt afgenomen door hun. Door te zeggen, door hun maak je eigenlijk als het ware al een ander. En dus we leven eigenlijk in een wereld met continu botsende identiteiten. En op het moment dat je dus een botst, dan zou je kunnen zeggen van, hey, dat is een ander, dat ben ik. Dat is een ander, dat ben ik. Natuurlijk zijn het constructies, het zijn de manier hoe we denken. He? Dus van hoe wij de wereld zien. Dus wij beelden dat per definitie in. Maar dat kan botsen met elkaar. Dus dan ga je erover nadenken. Het is een eeuwigdurend proces, als het ware. Een normaal proces. Dus continu stoot het tegen elkaar aan en zeggen van dat is een ander. Dus dat is iemand anders. En die is anders om deze redenen. Dat is gewoon een dagelijks proces. Wat je ziet bij genocide is dat dat dagelijks proces, juist door het inferioriteitscomplex, wordt groter. Ze nemen een andere groep mee. En die andere groep die wordt eigenlijk steeds kleiner gemaakt. En door kleiner gemaakt te worden, wordt dus het eigen gevoel groter gemaakt. Dat is wat je ziet gebeuren bij een genocide. Dus het gaat eigenlijk om identiteitsvergroting, identiteitsconstructie, ten opzichte van de destructie van een andere groep.
Oké, dus een Omdat te linken, dat is een voorbode voor geweld?
Ik denk de onderliggende proces dat het geweld op gang brengt. Want wat zijn de volgende stappen? Dus met dan de volgende stappen bijvoorbeeld van je creëert een politieke partij of een beweging of wat dan ook, die ook die gevoelens uiten, maar waarschijnlijk niet om dezelfde redenen. Hè? Ze kunnen meegezorgd worden bijvoorbeeld door peergroep of wat dan ook. Hè? Ze worden erin meegezogen. Maar ook om een bepaalde roep van we moeten ergens bij horen. We horen daarbij. Daar voelen we mee. Dus wat je krijgt is dus niet een. Moet ik het zeggen? Het is niet zo van. Het heeft geen doel. Het is niet zo doelgericht. Het is meer van het gevoel van. Hier moeten we bij horen. Snap ik. Wat ik daarmee bedoel of niet?
Nou, ik denk dat. Ik het misschien lastig vind om te begrijpen hoe dat dan. Ja, hoe dat. Dat construeren van identiteit of hoe dat dan uiteindelijk. Ik vind het lastig volgen hoe dat proces gaat. Ja. Dat je voelt je bij een groep horen en dan ga je toch een andere groep als minder zien. En dan kom je tot
okay.
daar loop ik misschien een beetje vast. Okay. Hoe dat proces gaat. Ja.
Mijn naam is Antonio Holslag, toch? Antropoloog is één ding. Het is één identiteitsvorm. Maar dat is hoe ik mezelf afscherm. Dat is Antonie, de antropoloog. Als ik naar huis ga, ben ik Antonie, de vader. Andere identiteitsvorm. Antonie, de man. Andere identiteitsvorm. Met andere woorden, het idee van we maken identiteiten, dit is wie we zijn, dat is al de constructie. De definitie. Want jij vormt die moeder zelf op. Jij deelt je in. En dat is op het meest microniveau. En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld groepsverbanden. En dan zie je dat je dus als mens steeds meer inhaakt op bepaalde groepen. Want die delen jouw mening, of dat voel je je thuis bij, of wat dan ook. Dus wat wij doen is eigenlijk continu, wij creëren als het ware een identiteit. Dat is wat we doen. Dat doen we op micro, meso, uiteindelijk. Macroniveau, sorry.
Ja. Dus dat is mens eigen. Om dit soort identiteiten. Verschillende rollen aan te nemen.
Te creëren.
Ja.
Oké, dus dat doen we iedere dag. Doe jij, ik, doe iedereen. Je hebt Anke dit, Anke dat, Anke zus, Anke zo. Ik ben Antonie, ik doe dit, dat, zo. Oké, dus dat doen we iedere dag. Wat je ziet in het genocidaal proces is dat we hebben te vaak te maken met een politieke crisis. Er gebeurt iets, of financiële crisis of wat dan ook. Niet noodzakelijk een identiteitscrisis, dat niet. Maar dat komt eruit voort. Want mensen gaan zich afvragen van waarom gebeurt dit? Ja, en dat is wat Staup ook zegt. Van mensen keren zich terug naar zichzelf. Die gaan zich afvragen van, dat noemt hij dan de self-concept. Die gaan zich afvragen van waarom gebeurt ons dit? Dan krijgen ze dus een gevoel van oké, dat moet er iemand anders gebeuren. Dus je gaat externaliseren naar een andere groep. En dan kom je tot een andere theorie van Staup. Daarom zeg ik van, het zit wat complex in elkaar, van Staup. En Staup zegt van, oké, er zijn drie vormen van waarop we identiteit creëren. En een daarvan is van, we creëren een ander beeld continu. Dus met andere woorden, we zeggen van, hey, dit ben ik, omdat jij dat niet bent. Of andersom, jij bent dat. Het is anders dan ik en dat ben ik. Dus er is continu een soort spiegeleffect. En dat noemde hij baby grammar.
Ja, baby grammar. Wat is dat precies?
Baby grammar is dus. Baby grammar is dus van. Hoe moet ik het zeggen? Van. Hij noemde het baby grammar, hij noemde het mirror effect, hij noemde het drie verschillende dingen in zijn artikel. Maar een baby grammar houdt in van, het is de basis manier van hoe we praten. Dus hè, als we baby's zijn, het eerste wat we doen is, dat is niet jouw blokkie, dat is mijn blokkie. Dus die steelt iets van jou, want dat mag niet van jou zijn. Dus door dat te doen, wordt er eigenlijk onderscheid gemaakt van een object en een subject.
Oké. Ik wil eigenlijk...
Nee, ook niet duidelijk, oké. Okay,
Nee, ik wil eigenlijk nog heel even terug... voordat we naar de column gaan, wil ik nog heel even terug naar... naar die Armeense overlevenden die je hebt gesproken. Want de genocide is al, ja, heeft plaatsgevonden aan het begin van de vorige eeuw. Houdt zo'n genocide hen nog veel bezig?
Tuurlijk. Want de overlevenden die hebben daar een bepaald soort constructie van gemaakt. En de constructie is onderdeel van hun identiteit. Dat geven ze door aan de tweede, derde, vierde generatie. Dus de vierde generatie is er ook nog steeds mee bezig. Weer, misschien op een andere manier, maar ze integreren het weer in hun eigen beleving van hey, dit is wat mij Armeens maakt. En daar, een onderdeel daarvan is dat een volk van hen is uitgemoord. Dat bedoel ik ook dus van de angst van de dader, de angst van de dader, die is eigenlijk, moet ik het zeggen, hun gevoel van, oh, we worden aangevallen, wij zijn inferieur, dus we pakken een andere groep aan. Die angst wordt eigenlijk de werkelijkheid van slachtoffer. Dus dat wordt meegezorgd door de generaties. De vierde generatie, die loopt met vragen rond van, wie ben ik? Wat is het? Wat is mijn verleden? Dus het wordt heel langzaam op die manier doorgegeven. Dus de vierde slachtoffer, ja, tuurlijk, die hebben daar een mening over. Die neemt dat mee met van wie ze zijn.
Ja, dus dat leeft nog heel erg. Is er dan ook de angst dat het nog een keer kan gebeuren?
Dat is de basisproces van iedere genocidaal proces. He, ja. Dus je hebt het over het continuum. Hoe beweegt het continuum? Wat is nou de reden waarom het continuum doet wat het doet? En dat is dus wat ik mee probeer te onderzoeken. En dan komen we dus uit van... Iedere genocide wordt veroorzaakt door identiteit. Een bepaalde identiteitscrisis bij de daders. Het wordt geprojecteerd op de minderheidsgroep. En die minderheidsgroep, ja, die wordt slachtoffer van. Maar iedere keer als ze kleiner worden gemaakt, wordt het vergroot bij de daders. En dan komen we ook op seksueel geweld uit. Wijze van spreken, waar je mee wilt beginnen.
Ja, daar komen we zo op, na de column. Ja. Ik denk dat we de column gaan instarten. Ik kijk heel even naar de techniek. Ja, de column is geschreven door Gabriella Dharma Saputra.
Als ik het woord genocide hoor, weet ik niet precies wat er door mijn hoofd gaat. Ik heb nog nooit echt nagedacht over genocide. Maar nu ik dat doe, realiseer ik me dat ik eigenlijk niet precies weet wat het is. Wat betekent genocide eigenlijk? Wat maakt het anders dan oorlog? Of het onderdrukken van een bepaalde groep? Moeten er publieke massamoorden onder vallen? Of juist achter gesloten deuren? Is het toch genocidaal om te voorkomen dat een bepaalde cultuur leeft? Moet de aandacht van de wereldmacht getrokken worden? Hoe zit het dan als het gaat om een minderheid in een ver land? Waar begint het? En vooral, waar eindigt het? Het beeld dat in me opkomt als ik het woord genocide hoor, is waarschijnlijk een beetje anders dan de meeste van jullie. Ik ben opgegroeid in Indonesië en werd omringd door een andere kanon van geschiedenis. De Holocaust was bijvoorbeeld niet iets dat ik op school heb geleerd. Niet omdat het ontkend werd of iets dergelijks, maar omdat er zoveel andere gebeurtenissen zijn die we moesten behandelen in onze geschiedenislessen. We kregen lessen over de vaak sprookjesachtige geschiedenis van de oude hindoe-boeddhistische koninkrijken. Grote beschavingen, vaak wisselend van heersen. De mensen leefden goed, de cultuur bloeide, de tempels werden gebouwd, de goden waren gelukkig. Het was allemaal sterk geromantiseerd en over wat er gebeurde met de verliezende partij werd niet gesproken. Ik dacht er toen niet aan, het waren maar verhalen, dacht ik. Maar nu vraag ik me af of het genocidaal was. Een optimistisch deel van mij denkt dat ze misschien werden toegelaten in het nieuwe koninkrijk. En we leerden natuurlijk ook over de specerijenhandel. Een mooie naam om het te noemen, maar in werkelijkheid was het simpelweg diefstal. Dwangarbeid, onderdrukking, een strijd voor winst, een broedkolonialisme. Op school in Indonesië heb ik deze periode vanuit een heel ander gezichtspunt leren kennen dan hoe mijn vrienden het op Nederlandse scholen hebben geleerd. Ik leerde het natuurlijk vanuit het standpunt van de onderdrukten. Hoe de kolonisten arbeiders dwongen om specerijen te kweken en te oogsten zonder redelijke werkomstandigheden. Tienduizenden inheemsen werden gedwongen om wegen aan te leggen, waarbij immense aantallen mensen stierven. Was dit genocidaal? Of was dit gewoon hebzucht en arrogantie, de overtuiging dat ze meer waard zijn dan de inboorlingen? En toen, na eeuwen van onderdrukking, kwam de onafhankelijkheid. Maar daar hield het geweld niet op. De onderdrukten waren alleen vrij om de onderdrukker te worden. Wat is dat toch met mensen en het eindeloze geweld? Wat is er zo mis met mensen met een andere huidskleur, een andere achtergrond, geloof of de vorm van hun ogen, dat we ze als anders aanzien? En wat maakt het zo moeilijk om ze te accepteren zoals ze zijn? Ik had de bedoeling om deze column te laten eindigen met een boodschap over dat er nog goeds in de mensheid zit. Maar nu ik zo opgewonden ben van het praten over de oneerlijkheid van de wereld, vind ik het moeilijk om die overgang te maken. Maar weet je, ik ben hier en ik geloof er nog steeds in. Er is goedheid in de wereld, hoe moeilijk het soms ook is om te geloven. Ik zie het in de kleine overwinningen. Het bewustzijn, erkenning, de discussie en terugvechten tegen onderdrukking. Denk je aan de discussie rondom Zwarte Piet, de Black Lives Matter-beweging, de MeToo-beweging en hoe Britney Spears zich losmaakte van haar curator. En ik zie het ook op mijn werkplaats met de vorming van een commissie diversiteit. Dus als je dit ook zo voelt, dan weet dat je niet de enige bent.
Oké, we luisteren naar een column van Gabriella Dharmasaputra. Bedankt voor de column. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam over genocide.
Was het één vraag of 100 vragen?
Ja, dat waren heel veel vragen. Ja. In de studio antropoloog Anthony Holslag. We hoorden heel veel vragen van Gabriella. En zij had het ook heel erg over de oneerlijkheid van de wereld. Merkte ik tijdens de voorbereiding van deze uitzending toch wel dat het best zwaar is om veel over genocide te lezen. En dat lijkt me ook moeilijk aan het onderzoeken van genocide. Dat je als wetenschapper in je werk constant geconfronteerd wordt met die oneerlijkheid van de wereld. Met dat geweld, met moord.
Mm-hmm. En daarom schrijf ik ook in mijn boek, in de Gesteed van Ararat, schrijf ik ook van, als je niks voelt op dit moment, of als je niet wordt meegesleept van wat ik lees of wat ik hoor, als wetenschapper, ja, weet je, als je er niks bij voelt, dan heb je een probleem. Dus je moet juist meevoelen. En dat is ook het bedoel met antropologie als sensorenwetenschap. Van, het is niet alleen maar dat je op een gegeven moment alleen maar luistert en met mensen meeloopt, maar je gaat ook met ze meedenken en meevoelen. En daardoor zie je dus die beleveniswereld van hun zie je op een andere manier. En dat is juist wat antropologie altijd sterk maakt.
Ja, dus juist dat het gevoel erin zit, heeft een meerwaarde voor de wetenschap. Oké.
Maar dat was één van de 100 vragen van het column, dus.
Ja, nee, er kwam veel langs.
Is slavernij genocide? Dat is moeilijker te beantwoorden, want het doel van genocide is juist de vernietiging van een ander volk, niet de onderdrukking. De onderdrukking, dat heeft ook racistische en discriminerende denkbeelden, maar het geval met genocide is het van, hoe kan ik een ander vernietigen om mijn zelfbeeld te verbeteren? De baby Kramer van Bauman, wat grondslag ligt. En dat maakt het groot verschil.
Oké. Dus om door te gaan op de Armeense genocide, waar we het voor de column ook al even over hadden. Ik heb een citaat uitgezocht uit je proefschrift, wat ik wat voor mij wel een toch ook redelijk heftig beeld schetste van het geweld. Zou je dat willen voorlezen?
Uh, gekregen? Eén?
Ja, 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 dik gedrukt, ja.
Nee, dat is een vertaling van een Engels citaat. Dat is ten eerste, dus het is mijn vertaling van... in Dilman... er is... ik heb Engels. In ja. Dilman, there is also the same amount of murdered Armenians whose martyrdom was carried out in the most horrific manner. They cut off the feet of the living people with saws. They cut off the wrist in the same way. They cut off the noses, cheeks and lips off with scissors. They burn those parts of the body which are more sensitive. Both the elderly and the young were killed by the frightful tortures without regard to gender. We saw the traces of boundless brutality. Glowing skewers were run through genitals of both women and men. They were put to death in this way. En een citaat.
Ja, ja, ik heb dit citaat gekozen omdat het omdat ik met name erg wel gechoqueerd was door het laatste gedeelte. Dus de gloeiende spiezen door genitalia. Dus ja, het komt simpelweg gruwelijk over. Onder dat genocidale geweld valt vaak ook seksueel geweld. Dus ik wil je vragen, hoe past seksueel geweld in het genocidale proces?
Hetzelfde idee van hoe bouwen wij onze identiteit op. Dus juist door een ander te creëren. Hè, door de ander te creëren en dat te vernietigen, bouwen we eigenlijk onszelf op. Dat is de mirror effect van Bauman, zeg maar. Van Bauman. Als je dat vergelijkt met Staub, die zegt van er zijn fases in je geweld die toenemen als het ene gebeurt is het andere moment makkelijker. Het valt daarmee samen. En als je dat dus vergelijkt met het continuum dat wij voorstellen, is dus dat is beweging, dat op en neer. Wat daar nu gebeurt. Op dit moment. Dus even terugkomen op je vraag. Die luidde.
Ja, hoe dat seksueel geweld daar precies in past. Hoe...
In dezelfde manier. Dus op het moment dat je dus het economisch geweld van de ander ontneemt, dan verhoog je status. Als je de seksualiteit van de ander ontneemt, dan verhoog je eigen masculiniteit.
Oké. Okay.
Snap je? Dus je neemt een laag van de identiteit van de ander weg. En daarmee verhoog je je eigen identiteit.
Ja. Ja, je maakt jezelf sterker door dat geweld toe te passen.
Ja.
Of in ieder geval, ja, in identiteit, in het denkbeeld.
Hm? Ja, dat is wat uiteindelijk de expressie van... De culturele expressie, als het ware, van een groep van mensen die juist hun identiteit willen verhogen, moeten verhogen. Omdat ze zich bedreigd voelen door een ander die zichzelf creëren.
Ja, ja. En in het hoofdstuk, geen proefschrift over seksueel geweld, schrijf je ook over de term genderside. Zou je dat toe willen lichten?
Genocide is iets wat binnen genocide als een op een gegeven moment als seksueel geweld werd gezien. Dat is breder getrokken door bepaalde wetenschappers binnen genocide-studies. Aaron Smith is er een van. Deze mensen die verbreden het begrip. Die zeggen van ja, seksueel geweld is niet alleen maar wat er gebeurt binnen gender. Dus geweld tegen vrouwen in dit geval. In de meeste gevallen. Maar die trekt breder. Die zegt van wacht hoor, er zijn mannen ook iets aangedaan. En die gebruikt ook genderstudie, maar dan veel breder manier. Die zegt van ook wat met een man is gebeurd. En dat wordt vaak vergeten binnen genocide. Dus met andere woorden, we hebben het vaak over verkrachtingen, groepsverkrachtingen, misbruik van vrouwen. We hebben het heel weinig over het misbruik van mannen. We hebben het heel weinig over het verminken van genitaliën. Wat betekent dat dan? Nou, als je dus kijkt in hetzelfde spiegeleffect van Staubkeuze, zou je kunnen zeggen van het ontnemen van een bepaalde mannelijkheid van de een vergroot de mannelijkheid van de ander. Hetzelfde spiegeleffect. De baby Kramer. Dus jouw identiteit wordt op dat moment vergroot ten opzichte van de ander. Dus we zien het niet alleen maar in de denkbeelden te stand komen, we zien het eigenlijk te stand komen ook in de handelingen van mensen. En ook daar zit een bepaald proces in.
Oké. Okay. Ja, en wat ik me ook afvroeg is... het deed me ergens ook denken aan Srebrenica, waar mannen en vrouwen gescheiden worden en dan de mannen vermoord. Is dat een patroon in genocides? Dat het zich ook op één, dan juist op mannen of op vrouwen richt?
Wat je vaak ziet in het begin van de genocide, juist ook uit angst voor. Bijvoorbeeld wraakneming of wat dan eigenlijk vanuit de familie van de slachtoffers. Wat je heel vaak ziet is dat jongere mannen, dan heb ik het over 9 jaar en ouder, vaak de eerste slachtoffers zijn van de genocide.
Oké. Dus ze zijn bang dat die mannen wraak kunnen nemen. Vrouwen zijn dan een mindere bedreiging?
Helaas, wordt dat wel gedacht.
Oké. Dus dat is wel... Dus vanaf 9 jaar...
Dat was 9 jaar, dat was de Armeense genocide.
Oké, dat is bij de Armeense genocide zo. Ja.
Het kan bij de Rwanda iets anders zijn. Bij Bosnië was het 8 jaar. Uit mijn hoofd.
Oké. We hadden het eerder in deze uitzending ook al over. Ik wilde daar eigenlijk ook mee afsluiten. We hebben het gehad over het genocidaal proces. En kan je dat proces van genocide al vroeg herkennen?
Ja. Er zijn tekenen van tevoren, dus je hebt het eerst over een groep die zich gaat uitgroten op een politiek niveau. Politiek organiseren. Dan op een gegeven moment heb je het over een groep die zich dan gaat uiten, die gaat politiek vormen, die gaat proberen mensen te motiveren, achter zich te krijgen, krijgt stemmen, komen aan de macht. Die gaan mensen symboliseren, klassificeren in die categorie van Stanton, de stappen zogenaamd. En eigenlijk zou een internationale gemeenschap zou kunnen ingrijpen binnen het democratisch proces of daarna, als er gekozen is. Want die weet dan van, die is tot stand gekomen door bepaalde standpunten binnen de samenleving. Dus ja, je zou kunnen ingrijpen, dat zou je kunnen doen.
Ja, en is er een voorbeeld dat er ooit ingegrepen is?
Nee. Want dat komt dus door het vage begrip van responsibility protect, die zorgformulier dat andere landen zich daar kunnen achter verschuilen van ja. We hoeven het niet te doen om deze te geven. Het is geen dwingende maatregel.
Ja, er zijn geen sterk genoeg wetten waar de internationale gemeenschap zich aan moet houden.
Zijn genoeg trouw op bepaalde uitspraken binnen de to protect, dat de politiek kan gebruiken om te zeggen van oké, we hebben nu een sterk handvat. Dus het ligt al per definitie van het begrip.
Dus het ligt bij dat responsibility to protect.
Die begrippen die zijn multi-interpretabel. Ja. Dus ieder advocaat kan het aanvechten. Dus.
Ja, dus juridisch is het niet...
Handig. En nou, de politiek die doet het dus ook niet. Ja. Dus het is een heel slippery slope. Dus wat mensen... vaak gaan trekken van ja, het is genocide, want het valt onder de term van genocide. Maar die gebruiken dan alleen de term van genocide en dus niet het genocide als een geheel, als een proces wat gaande is. Dus ze gaan inhaken op culturele genocide, ze gaan inhaken op dat. En dus niet, het continuum, dus de beweging dat een genocide gaande is.
Ja.
En juist in de beweging kan je ingrijpen. Als je zegt stappen, dan kan je niet ingrijpen, want stappen ben je per definitie te laat om in te grijpen.
Ja, en wanneer zou je nog op tijd zijn?
Daarvoor, in de beginfases.
Oké.
Dus je moet wel ingrijpen eigenlijk op het moment dat je ziet dat een andere groep wordt gedehumaniseerd.
Ja, de dehumanisatie. Daar moeten mensen al alert op zijn. Oké. Ik hoor de tune spelen. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze tweede uitzending van Radio Zomerdam over genocide. Anthony Hanslag, hartelijk bedankt voor je komst.
Ja.
Ik wil ook graag Tanne bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was vandaag in handen van Thomas Verhagen, waar ook veel dank. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Mailen kan ook naar redactie@radiosammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Dan ook een aansluitend thema uit de sociaal-wetenschappelijke hoek: Researching the Other. Als u de uitzending van vandaag of oudere uitzendingen wilt terugluisteren, kan dat via alle podcastkanalen zoals Spotify of Soundcloud. En deze uitzending komt later vandaag ook online. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. En voor nu nog een hele fijne zondag.